Goedenavond, welkom bij het programma In de Platenkast van het programma waarin ik, Pieter Tinbergen, om de week duik in de platenkast van een bekende en of interessante Amsterdammer. Of om preciezer te zijn op de oneven maandagen van de maand. Dus sommige maanden 3 keer en sommige maanden 2 keer per maand. Normaal gesproken. Maar helaas, zoals vele andere aan mensen deze tijden, had ik opeens 2 streepjes deze week in het zogeheten werkstation van de coronatestset. En dat betekent dus dat ik even thuis moet blijven. Gelukkig in mijn geval ook echt niet veel meer dan dat. De verschijnselen zijn amper aanwezig. Dus als het zo blijft, dan verwacht ik over 2 weken gelukkig weer een hele nieuwe uitzending te kunnen maken. Met een nieuwe, kan ik nu al melden, zeer interessante gast. Dus nu, maar voor nu moet er natuurlijk nog even iets bedacht worden. En wat dacht ik? Weet je wat we doen? We doen een programma uit de oude doos. Dit programma bestaat tenslotte alweer 18 jaar ruim. En gelukkig vond ik nog een heel interessante gast die ik ook kan laten horen van 16 december 2019. Dus dat is eigenlijk heel kort voordat al de coronatoestanden begon. Het betreft hier actrice Katrien van Beurden, maar de hele uitzending gaan we het komende uur luisteren. Ik zou zeggen, geniet en laat je inspireren door deze geweldige dame.
Goedenavond en welkom bij het programma In de Platenkast van het programma waarin ik, Pieter Tinbergen, iedere week duik in de platenkast van de bekende en of interessante Amsterdammer. Ik vraag natuurlijk altijd interessante mensen voor mijn programma, maar toch gaat soms bij de voorbereiding je mond toch een beetje openstaan van bewondering voor alles wat de gast gedaan heeft. Daar waar ik dacht een bevlogen actrice en voice-over in dit programma te hebben, op zich al interessant genoeg, blijkt deze dame ook nog de oprichter en artistiek leider en leider te zijn van Theater Hotel Courage of Courage. Het bestaat al 19 jaar en het leidde tot het mooie citaat op de website van de directeur van het Holland Festival, Annette Lekkerkerker. Katrien van Beurden is een maker die al jaren internationaal aan de weg timmert. Een gepassioneerd en lichtvoetig zwaargewicht die al vele werelddelen heeft veroverd. Nou, dat mag toch over je gezegd worden. Dat is geen overdrijving, want met haar club en haar passie en enthousiasme heeft de organisatie takken gekregen in India en de Verenigde Staten, in Iran en dan noem ik lang naar alles. Kortom, een grote dame vandaag in de uitzending. Een grote eer en plezier haar hier in de studio te mogen ontvangen. Katrien van Beurden, van harte welkom.
Hallo, goedenavond.
En je hebt ook gewoon nog muziek meegenomen. Althans, linkjes gestuurd van YouTube. Was de moeilijke keuze voor morgen?
Ja, ik heb er eigenlijk best wel lang over gedaan.
Je hebt het hele weekend een beetje zitten nadenken aan je achterhoofd.
Nou, ik heb eigenlijk vooral heel erg veel muziek geluisterd.
Oh, wat goed.
Ja, ik kon eigenlijk heel moeilijk kiezen.
Oh ja.
Ja.
En hoe heb je uiteindelijk geselecteerd?
Nou, ik denk een beetje 4 verhalen, want ik heb niet echt een muziekkeuze. Dus ik kan eigenlijk enorm van Bach genieten, maar ook heel erg van hip-hop en dan weer Afrikaans. Dus dan kan je beter kiezen voor verhalen en dat daar een nummer bij past.
Oh ja, en waar gaan wij beginnen?
Laten we...
Dat je is mag gewoon, ik, er staan, ze staan al 5 klaar, dus je kan gewoon zeggen van...
Nou, laten we gewoon met de laatste beginnen. Ja. Ik was net bij een geweldige Marokkaanse bruiloft en toen hoorde ik dit nummer.
Even wachten tot de reclame voorbij is. En dan gaan we over 5 seconden. Eindigt die. En hoe heet het nummer trouwens? Hoe heet het nummer?
Ja, dat weet ik dan niet uit mijn hoofd.
Maar dat gaan we nu horen.
سبحان الله العظيم تحشي عندنا بحال درهم الحلال احنا طوموبيل انفار هو عندنا واحد حاجه هنا هنا قايبه حاجه 3 كيلومتر توصلي
وحشو مالي وبزاف وتعطلتو وعباد الله وانا خاسر رزقي ومسلف ومكلف عباش هاد الناس تفيجت وتفرج وتضحك يلا العيالات واجي لالي ديما ردو
ترجمة يبغني وانا جاني على القانا امتى غيجيني وانا على القانا صح يبغني وعنده الزين
وانا بيرو في داره
وانا الحور وعنده الزين عنده لحمان بيرو في داره وانا الحب وانا الغرام جبني تلداره
En u luistert naar de platenkast van actrice onder andere. Is dat je hoofdwerk, Katrien van Beurden?
Nee, het is eigenlijk denk ik 50-50. Maar ja, in mijn eigen theatergezelschap speel ik ook. Maar ik doe ook film en tv. Maar je zou kunnen zeggen 50-50. Het loopt allemaal lekker door elkaar heen.
Oh ja, want, nee, want je zei net nog even over dit nummer van... Ik heb al nummers gekozen met een verhaal.
Mm-hmm.
Wat was het verhaal achter dit nummer dat je...
Toen ik hoogzwanger was, toen kreeg ik van mijn eerste kindje, toen kreeg ik weeën in de HEMA.
In de HEMA?
Bij de lingerieafdeling.
Daar wil je niet weeën krijgen, neem ik aan.
Geen weeën krijgen. En toen stond er een hele lieve Marokkaanse dame naast mij.
Ja.
En die heeft mij geholpen en die is nooit meer weggegaan tot de dag van vandaag.
Oh.
En dat is nu de tweede mama van mijn kinderen. Die woont om de hoek, bleek.
Ja.
Maar die is nooit meer weggegaan. En ik was... als wij thuis met de kinderen zijn, dan zetten we dit nummer heel vaak aan. En dan dansen we met z'n allen door de kamer.
Oh ja, dus dit is ook een klein eerbetoon aan de dame die jou keurig hielp bij je eerste kind in de HEMA.
Ja, ik heb haar net ook geappt. Kijk, het nummer is op de radio.
Oh ja, en het heet voor... Nee, het is een hoop Arabisch. En ik kan geen Arabisch lezen. Maar als je het wil vinden, moet je Asma Nawar. Nou, als je dit kan
vertalen. Maar eigenlijk als je gewoon op YouTube Marokkaanse muziek intoetst... Ja? Dan krijg je dit nummer eigenlijk bijna meteen tevoorschijn.
Het is een van de klassiekers in de Marokkaanse muziek.
Nou ja, in de moderne Marokkaanse muziek. En het is vertaald Mooie Dame.
Ja, en als je een huwelijk treft... Want we zagen, als jullie dachten van... Hey, we begrepen niet alles in het begin... want we waren een hoop geluiden die niet met muziek te maken hadden. Is duidelijk...
Autopech.
autopech en een huwelijk.
En een huwelijk en ze willen graag trouwen, maar er is autopech en de vader heeft zichzelf verheugd en de moeder. En dan gelukkig komt alles goed en dan is er het feest.
Ja, want wat ik wel leuk aan dit nummer vond trouwens, er zit dus een clipje bij en dat konden wij net zien. Is dat er een heleboel verhalen in dat clipje te zien waren die je ook als je taal niet machtig bent. Dat zijn wij allebei niet, vermoed ik.
Ik kan een klein beetje, ja? Berbers, maar niet Arabisch.
Oh, en dit was Arabisch?
Ja.
Oké. Okay. Dan kon je toch een hoop verhalen herkennen. En ik dacht, misschien is dat wel iets dat ook weer te maken heeft met de club waar jij artistiek leider van bent.
In de zin van dat het...
Het zoeken naar verhalen zoeken naar die verhalen. Universeel zijn.
Ja. Zo heb ik niet naar het nummer gekeken.
Ja.
Maar je legt een leuke link. Ja. Misschien hou ik wel ervan dat het inderdaad een verhalend nummer is. Ik vind het ook gewoon mooi dat het een ode aan de vrouw is.
Aan de vrouw in het algemeen. Ja, want wat je ook wel erin zag is toevallig dat er een heel vrije cultuur is. Ik bedoel, we hebben af en toe naar de Arabische cultuur, denk je aan hoofddoeken. Maar dit is gewoon zo vrij als maar zijn kan.
Nou ja, er is natuurlijk ook heel veel misverstand. Omdat ook in Marokko bijvoorbeeld, ik heb best wel wat Marokkaanse bruiloften meegemaakt. Ja. En sommige, als je meer in de buurt van Casablanca is het heel erg gemengd. Maar ga je meer naar het noorden, dan is het gescheiden. Maar ook als het gescheiden is... Ik heb echt fantastische bruiloften alleen met de vrouwen gehad. Dat is waanzinnig. En dan gebeurt er ook weer iets anders, wat ook weer supermooi is. Dus ik denk ook, als je het alleen maar vanuit een politiek standpunt kijkt, maak je ook weinig mee. En als je dat even loslaat en die wereld induikt, dan kan het ook een heel erg leuk feest zijn, alleen met de vrouwen.
Ja, nee, ik zit er... Nou ja, ik... Sorry. Ik zit er even over na te denken dat ik de zin dat ik dus een soort van ontdekte. Dat je al 19 jaar, hoe heet het, leidt? Moet ik het nu wel gewoon goed zeggen? Theater Hotel Courage. Spreek je het op zijn Frans uit of op zijn
Engels? Ja, op zijn Frans.
Theater Hotel Courage.
Ja.
Oh ja, waarom heb je voor het Franse titel gekozen?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb veel in Frankrijk ook gewerkt, maar ik vond gewoon courage, moed, mooier dan in het Engels.
Ja, het klinkt zo mooi.
Courage, en courage gaat richting curry.
Oh ja.
En dan in het Frans courage, dat klinkt meer courage.
Ja, oké.
Zoals veel dingen bij mij gaan, niet heel erg over nagedacht. Gewoon dat het mijn mond uitkwam.
Ging ook de oprichting van het Theater Hotel Courage instinctief? Of had je wel dat je op een gegeven moment om de tafel zat met een paar mensen, dat je dacht, er is een probleem en ik ga dat oplossen?
Nee, want wij werken natuurlijk met een specifieke theaterstijl.
Ja.
En ik was eigenlijk op de toneelschool. En op dat moment werd mij vooral het naturalisme aangeleerd. En dat vond ik al heel vrij snel. Er vielen heel veel woorden als je moet authentiek zijn, je moet jezelf zijn. En ik was 18 en ik dacht, waar hebben die mensen het over?
Oh, en dat was de protest in jou, bedoel je?
Ja, en eigenlijk tot op de dag van vandaag, omdat ik dat veel te zware woorden vind. En omdat ik benieuwd ben, ik weet niet zo goed wat dat werkelijk inhoudt.
Heb jij het gevoel dat je authentiek bent?
Ik ben er ook niet mee bezig.
Nee.
Want ik zou niet weten wat je dan moet voelen. Of hoe je dan uit je ogen moet kijken. Of hoe je dan moet lopen. Kijk, je kan wel iets of iemand zien en denken wat bijzonder, maar...
En je kan natuurlijk een beetje schijnheilig zijn, bewust, maar...
Ja, maar het probleem is op een kunstopleiding, op het moment dat het heel erg gaat over je moet authentiek zijn, dan ga je een hele rare zoektocht doen.
Ja.
Terwijl op het moment dat je... En weet ik veel, een schilderij ziet of een tekst ziet en je denkt, wauw, dit is te gek. En je gaat dat onderzoeken, dan wordt het veel creatiever. Maar als het onderzoek zelf is, het worden van authentiek, dan is dat heel psychologisch en heel ingewikkeld. Zeker als je 18 bent.
Ja.
En daar op school ontdekte ik maskers.
Ja.
En daar ging bij mij zo de verbeelding aan. En daar ging ik van aan, zeg maar.
Dit mag je nader uitleggen. Dat zijn maskers. Want ik bedoel, je weet allemaal wat een masker is. Maar dat is niet precies wat je bedoelt.
Nee, eigenlijk kan je beter zeggen wat het Commedia dell'arte is.
Ja.
En laten we even het masker loslaten. En kijk of we dit korte geschiedenisles van kunnen maken.
Ja, je mag wel een paar zinnen hoor. Ik ben niet bang daarvoor.
Nou, eigenlijk is het eerste professionele theater wat we kennen uit de geschiedenis. Je had de Grieken, maar dat werd vaak ook, waren eigenlijk bijna een soort kerkdiensten door missionarissen gedaan. En bij de Commedia dell'arte kreeg je eigenlijk spelers. En je had in die tijd in Italië dat er beroepen ontstonden. Van het brood bakken of van het schoenen maken. Het waren er eigenlijk verhalenvertellers die zeiden, hoezo maken wij niet het beroep van het vertellen van verhalen?
Waren de Romeinen de eerste?
Nee, de Italianen. Die echt, zeg maar.
De Italiërs waar de Romeinen later uit zijn ontstaan.
Ja, maar die waren de eerste die, zeg maar, betaald kregen voor het zijn van acteur.
Oh ja.
Dus je had wel acteurs, maar dat was niet iets waarvoor je betaald kreeg.
Eventje, dan hebben we het over 400 voor Christus.
Dan hebben we het in 1540 ongeveer.
Oh, veel later. Oh, ik dacht aan Homerus en zo, dat in die tijd ook al, dat het als de Romein, als een belangrijk Romein doodging, dat je ook een soort toneelstuk.
Ja, maar dat waren rituelen.
Ja.
En het werd vaak door priesters gespeeld, alleen door mannen.
Ja.
En het was geen beroep. Het werd gezien als ritueel. Zoals dat je dat ook nog wel eens in Afrika kan vinden.
Ja.
Het is niet een beroep, het behoort tot rituelen.
Ja.
En hier in Italië zeiden ze, waarom maken we er niet een beroep van?
En dat was 1500.
Ja.
Dus eigenlijk Shakespeare met zijn 1600, was maar 100 jaar na het ontstaan van theater, was hij al zijn beroemde stuk aan het schrijven.
Nou ja, en heel veel van zijn stukken kun je de karakters terughalen uit het Commedia.
Ja.
Dus daar zitten ook heel veel linken, omdat die troepen die ontstonden, trokken gigantisch veel rond.
Ja.
En heel veel schrijvers, waaronder bijvoorbeeld ook Molière, die gingen daar hun inspiratie uithalen. En die spelers, dat waren een soort halve criminelen, halve spelers, die dwars door stad, dorp en land trokken.
Daar zat af en toe ook Gethijsen bij, zeg je? Want je zegt halve criminelen.
Ja, nou, ik bedoel, er was niet zoals vandaag de dag dat je naar fonds gaat om geld aan te vragen. Dus hoe kwamen ze aan hun geld?
Een beetje zoals de zigeunercultuur.
Heel erg.
Oké. Okay.
En daar verzonnen ze dus allemaal listen en manieren om aan dat geld te komen.
Ja.
Maar ze werden ook gelinched en ze werden opgepakt. En omdat op het moment dat het een beroep wordt en dus niet langer een ritueel is, ga je ook ergens iets van vinden en gaan spelers dat ook uiten.
Ja.
En dat was in die tijd, om een voorbeeld te geven, op een dag op een plein kwam er een vrouw op, actrice, wist niemand. Ja. Ging op een,
ze dachten allemaal dat het een man was?
Nou, ze dachten allemaal dat het een prostituee was. Wat het ook wel van oorsprong was. Want de meeste actrices die actrice werden, waren van oorsprong prostituees.
Oh.
En die ging op een grote kratje staan. En die schreeuwde tegen de mensen op het plein. Vanavond om 8:00 laat ik mijn borsten zien.
Ja.
Nou, dat vonden ze natuurlijk allemaal. Dat kon echt niet in die tijd.
Nog steeds vinden we dat natuurlijk een beetje gek. Iemand dat heel hard op het plein gaat roepen.
Maar nu zouden we zeggen, moet dat nou?
Ja.
En in die tijd.
Ga even met sociaal werker praten, ja.
Precies. En die ging dan 's avonds naar de markt. En die ging dan keurig netjes doen wat ze had beloofd. En die liet dan haar prachtige vriendinnen zien.
Ja.
Maar direct daarna begon ze dan een enorme monoloog over hoe ze het leven zag. Over hoe ze het huwelijk zag. Over hoe ze de liefde zag. En in die tijd had zo'n vrouw nog helemaal niet die positie.
Nee.
Dus dan was zo'n heel dorp helemaal flabbergasted door wat daar ineens gebeurde. Dus die spelers kregen enorm veel zeggenschap.
Oh ja, want ze lieten zich wel meepakken. Dus
ja, ze werden immens populair.
Oh ja.
En ze gingen eigenlijk
verhalen. Blijkt ook wel voor de bevolking van toen.
Nou ja, het was een tijd van extreem natuurlijk met de renaissance en er gebeurde veel.
Je ziet je ook een beetje, maar goed.
Ja, en mensen hadden ook heel erg. En er was wel theater, maar het was allemaal heel serieus. En je ziet ook heel erg in de geschiedenis van theater, wat comedie ook is, is op het moment dat dictaturen opstaan, komen eigenlijk de clowns uit hun winterslaap.
Ja.
Wat je ook bij Trump ziet.
Ja.
Een enorme explosie aan cabaret. En dat was eigenlijk in die tijd, kregen deze satirische spelers ook heel erg die functie.
Ja.
En dat deden ze met en zonder maskers.
Mooi. Ik vind bijna, we gaan na deze geschiedenis, we gaan gewoon weer een nummer doen, want ik vind het een mooie geschiedenisles. Ja, en we gaan gewoon even weer een nummer doen. En dan gaan we straks met die geschiedenisles naar de maskers en andere dingen. Zeg het maar.
Doe maar even
Mary J. Blige. Ja. Is daar, hoe heet het nou? Is daar een verhaal bij of wil je het straks vertellen? Of,
dat doen we straks wel.
Doen we strakjes? Prima. Even kijken hoor. Is er nog een reclame van 4 seconden? En dan gaat hij. Yo.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. One love, one life, one need, and I want love.
Luister naar de plaatkast van actrice en oprichter van Hotel Courage, de Theater Hotel Courage. Het is ook veel leuker om Frans te praten dan Engels. Katrien van Beurden. Ja, je zei net tijdens de radio, of tijdens de muziek, ook wel weer dingen die me intrigeerden. Namelijk, en dan ga ik maar, alles wat je zegt, ook het buitenetron wordt halverwege toch nog tegengebruikt en jij expliciet zegt van niet. Namelijk dat je dyslectisch bent. En ook nog van school getrapt bent.
Ja, ik denk dat ik niet dyslectisch ben. Ik denk dat ik gewoon van school getrapt ben. En ervan gemaakt heb dat ik dyslectisch ben.
Maar goed, oké. Okay. Dus ik dacht opeens, misschien voelt ze deze dame voorbij mij. Een lichte verwantschap met de dame die ze net beschreven op plein. Van iemand die even uitgetrapt wordt door de maatschappij. En toch de maatschappij iets te zeggen heeft.
Scherp. Ja. Ik denk wel dat dat ook mijn verwantschap is met de comediaspelers. Ja.
Ja, want nou ja, je hoeft wat was de reden dat je braaf van school ging? Voelde je niet, was je een zoekende puber of juist anders? Of hoe ze...
Ik denk dat er naast dat er privé het een en ander aan de hand was.
Dat we niet hoeven te weten.
Maar dat het wel een invloed had op... wat je leert of niet.
Ja.
En daarnaast denk ik met terugwerkende kracht... ook gewoon niet goed begeleid van het schoolsysteem. Ja. Maar ik was eigenlijk al heel snel wilde ik gewoon de straat op. Ik wilde eigenlijk al heel snel weg.
Wat verlangde je van de straat?
Nou, ik denk dat ik altijd een soort fascinatie heb gehad... in die tijd voor op de foute manier, maar voor een soort broederschap.
Ja.
Dus ik kon me ook bijvoorbeeld, als ik dan naar Ajax ging, en wat helemaal niet goed of slecht is, maar op het moment dat je dan met z'n allen gaat voor dat goal, dan ben ik degene die het hardst meedoet. Dus gevoelig zijn voor tribes, groepen, brotherhood en alles in de puberteit, natuurlijk alles wat een beetje slecht is, hangt daarnaar.
Ja.
En daar gedijde ik gewoon zeer goed in. Dus ik ging ook, ik werkte in pizzeria's die eigenlijk door criminelen werd.
Maar ik heb zo'n vermoeden dat je geen dag in de cel hebt doorgebracht. En je blik te zien zijn 2 dagen geweest, maar geen maanden.
Nee, absoluut niet.
Nee.
Nee.
Dus op een bepaalde
manier. Maar ik was ook de good guy.
Ja.
Ik was niet, snap je? Ik was het zusje van de jongens. En ik ging met de moeders van de mannen naar de markt.
Ja.
Maar ik vond het heerlijk om me onder die mensen te begeven.
Begeef je daar nog steeds af? Die mensen, vind je nog steeds lekker trouwens?
Ja, want ik denk dat heel veel. Ik ben natuurlijk naar hele moeilijke landen geweest, oorlogsgebieden. Ja. En heel vaak denken mensen dat je dat dan doet vanuit een soort idealisme.
Ja.
Maar ik denk dat. Damascus is grotesk theater. Dat roept dus ook groteske reacties op. En ik denk dat doordat ik het gevaar ben gaan opzoeken, dat een verlenging was van die middelbare school. En dat vervolgens iets goeds doet, zit absoluut in mijn hart. Maar ik denk niet dat de insteek is geweest een van wereldverbeteraar.
Nee. Even toch, want we praten er een beetje langs. Dus dat we even concreet hebben wat je 19 jaar geleden hebt opgericht.
Ja.
En dan gaan we er weer op verder. Ja.
Dus terug naar het Comedia dell'Arte. Dat is in Nederland heel veel. Weinig mensen kennen het eigenlijk. Ja. En als ze het al kennen, kennen ze het van schilderijen en prentenplaatjes. En is het heel erg tierenlantijn. En echt die rauwe eerste Comedia kent eigenlijk niemand. En ik ben.
Wat je
toen,
net vertelde, bedoel je? Ja.
Ja. En toen ik op de toneelschool zat, ik studeerde af. Ik was de jonge blonde actrice.
Allemaal gelukt.
Ik mocht bij een gezelschap.
Je had je hersteld uit voortgezet onderwijs. Ja, niet school was.
Ik heb ook Wim Meeuwissen, een fantastische artistiek leider.
Ja.
Ik had gelogen dat ik een schooldiploma had.
Oh ja.
En per ronde van de auditie zei ik, vergeten. En sorry. En toen werd ik aangenomen. En toen zei ik, ik heb gelogen, ik heb geen diploma.
Ja.
Maar goed, ik ben er nu, dus laten we beginnen.
En hij is 18 jaar.
En toen, wat de grap is, dus zei hij, dat kan niet. Je moet een test doen.
Ja.
Dus we mogen wel een uitzondering maken, maar je moet die test doen. Dan moest ik een week lang allemaal testen doen.
Ja.
En toen ben ik door al die testen heen gekomen.
Oh.
En toen in het vierde jaar.
Wat voor testen?
Van grammatica tot alle kennis.
De dame bleek hersens te hebben, om het zacht uit te drukken.
De artistiek leider bleek slim te zijn. En die heeft, toen ik mijn diploma uitreiking en ik tekenen, fluister ik in zijn oor. Maar goed dat ik door al die testen heen ben gekomen. Zei hij, je bent door geen één test heen gekomen.
Oh.
Dus die dame heeft 4 jaar lang gedacht. Zeer intelligent te zijn.
Oh. Maar het staat ergens op websites dit. Want super. Wat zag je in jou waardoor iemand heeft besloten van wat ze ook zegt, we gaan zorgen dat ze slaagt. Want dat is dus gebeurd. Iemand heeft dat besloten.
Hij is Wim Meeuwis heet
Wim Meeuwis.
Hij is een van de enige in Nederland, ook weinig van Nederland, die ook heel erg van comedia houdt.
Ja.
En zijn droom was altijd een school te hebben waarin niet de geëikte intellectuele kinderen van hogere afkomst. Dat is inmiddels niet meer zo. Maar in mijn tijd was het wel veel VWO-gymnasium kinderen die naar de toneelschool gingen.
Ja.
Of HAVO-VWO. Terwijl hij zei, soms heb je spelers juist die rauwe kant nodig. Of die straatkant.
Waar ben je opgegroeid?
Amsterdam.
Ja, welk deel?
Verschillende. Ik ben bij de Hobbemakade in de pijp. En toen bij mijn vader, die woonde in.
Ja, ouders zijn gescheiden, begrijp ik.
Ja, mijn ouders zijn gescheiden. Mijn vader, die woonde af en toe in de Reguliere Dwarsstraat.
Ja.
En mijn moeder is op een gegeven moment met haar toenmalige man naar de Vondelstraat.
Dat is een heel zieke buurt.
Ja, en daar heb ik me ook vreselijk voor geschaamd in die tijd. Nu is het echt fantastisch huis, hoor.
Ja.
Ja, totaal. En ik heb ook op een kakschool gezeten, dus ik heb ook een goede hoor.
Welke Vassius?
De Cornelis Vrij School, de lagere school.
Oh ja.
En daarna ook van korte duur op de Montessori Lyceum.
Ja. Hoe dan ook, iemand zag iets in je. En die had ook een soort visie op het totaal.
Ja, en ook iets waar die zelf denk ik naar verlangde.
Ja.
Dat vonden we in elkaar, zeg maar. Ja.
Dan zijn we nog niet helemaal bij de maskers. Maar...
Nee, toen studeerde ik af en toen kon ik als actrice aan het werk.
En dat is ook gelukt, ja.
En toen liep ik opnieuw tegen het realisme en het naturalisme aan. En dat ik opnieuw dacht, ik wil gewoon terug naar die gekte van die maskers.
Vind je nog steeds verschrikkelijk het realisme? Of zeg je, zo langzaam ga ik er ook wel een soort schoonheid in zien. Ik ben wat ouder en wijzer geworden, zeg maar.
Nee, echt dat hypernaturalisme of zo. Bij film heb ik dat wat minder, maar in theater ga ik daar wel minder van aan, ja. Ik vind het leven meer in de verbeelding dan in de uitleg van de realiteit.
Ja.
Ja, omdat ik denk dat ik ook heel visueel ingesteld ben en minder talig.
Ja.
Iemand noemde mij ooit een... Nee, dat ga ik niet zeggen.
Oh. Okay. Iemand noemde je ooit... We waren bij... bij de maskers. Want nou, je wil een paar meer... Wil je nog, krijg ik de indruk... In de rauwe randjes van de samenleving... iets doen? Heb je daar verlangen naar?
Ja, alleen die maskers... Die beelden dus bijvoorbeeld de oude man... De dictator, ja. De verlegen jongen. Dat zijn echt instrumenten. Die moeten super technisch ook bespeeld worden.
Ja.
En die werken enorm tot de verbeelding. Dat doen we samen met muzikanten... En dat is een waanzinnige, leuke manier om een land binnen te komen.
Ja, want inderdaad, nu komen we, want je bent in Iran, in India en in Verenigde Staten ook, allemaal beland. Dus je hebt iets opgericht. Wat had je dus opgericht? Dat stel ik geloof ik al voor de vierde keer. Een beetje die vraag, maar dat is niet erg.
Ik heb zeg maar als enige het Comedie de l'Arte uit elkaar getrokken.
Ja.
En weer opnieuw in elkaar gezet, maar op een nieuwe manier die niet bestaat.
Ja.
En... Met die stijl ben ik de wereld ingetrokken. En Comedia is nooit uit zijn Europese context geweest.
Ja.
Dus ik ben de eerste die gezegd heb... we halen het weg uit die tijdsframe. We halen het museumgedeelte ervan af.
Ja.
En we houden de archetypes over. En we plakken er een nieuwe techniek op. En daarmee gaan we de wereld
Wat was het eerste land waar je ging doen en wat ging je doen? Het
eerste land waar ik heen was Amerika. Maar dat was veelal in de... universiteiten en de theater zien. En maar het eerste, zeg maar, land wat los daarvan stond, was Palestina.
Oh ja, 2013 geloof ik, hè?
Ja, ja.
Wat ben je daar gaan doen toen? Jij kwam daar in je eentje met een paar... Met hoeveel mensen ging je naar school toe? Moet ik me dat voorstellen?
Ik was op het ITVA en daar was een man, Giuliano. En hij had samen met zijn moeder een documentaire gemaakt... over Jenin, een vluchtelingenkamp... in Palestina.
Ja.
En een indrukwekkende documentaire... waarin 13 jongens... van de 13 jongens, 10 jongens... Met een bom op... de straten gingen. En zijn doel was... om in plaats van wapens te grijpen... naar kunst te grijpen. En hij haalde letterlijk... die jongens van de straat... en ging met ze aan de slag... En ik ontmoette hem.
Ja,
hij wilde heel graag met mij werken. En ik wilde heel graag met hem werken. En we wisselden dat uit. Ik zou gaan. En toen kreeg ik een telefoontje dat hij voor het theater doodgeschoten was.
Oh ja.
En toen kreeg ik de volgende dag een belletje. Of ik zo snel mogelijk wou komen. Omdat die jongens nu meer dan ooit het nodig hadden om iets te doen. Waardoor ze het gevoel hadden dat ze door konden blijven gaan. Dus toen ben ik daarheen gegaan.
Hoe lang ben je daar geweest?
Ik ben in totaal 5 jaar lang heen en weer gegaan.
We gaan even muziek. En dan gaan we daarna daar echt op door. En dan ga ik mezelf toe dwingen. Ja. even kijken. Welke...
Doe maar even een vrolijk muziekje nu. Dan gaan we even naar boven. En dan doen we die, ja.
Ja, oké. En welk nummer is... Wat is die voor de luisteraar?
De Soil. Er zit niet echt een verhaal achter. Ik word ermee wakker.
Prima. Iedere dag trouwens wel weer.
Nou,
maar regelmatig zet je hem uit als je wakker wordt. Oké. Okay. Ja. Ik kan een advertentie. Maar nog een advertentie. Ja, jongens, stop daar nou mee.
Go from me, number fancy. besiti sani guteni unge gamtati dati ya unge tiraisi yena ungo wami moto agu kone nagi utata tegando kesho Sahleli panti kumti azula yona leo ndokazi Gatundi biyo kamanzi Panye sanzi ya mlanche ni gabaga mamna Kailantela Chebo trebo asa khalti nda sondela Amole sandi kolo gamba nao Helo chijana ndi fumele ndi tete na Tinti kaya kaya ikaila wanganga Ndi ingo sulu ndi kwanzi kosa sana ya Bambi sandla sam, sandla sam Sogo wangu mamo wabandwa na mam Tiazi busa
Double price, got a man gain a kicker. Feeling at once, got the body love is blind. And I believe them, girl. You my love and you blind.
You my love and you blind.
Jelly man, pasa makonang so papa mingondo my pambani number mama mangang kayang so kuba kwalin jamba mangyaza banye bahama hamba but kume bapala ze pat minama so tutwa nama gama mnanji you my lad in a jar you the vibe in the club you the time in the watch yeah me timing I watch it namboni singo mos gaba bang I'm tela kajala yeah I still pinch ya who's in calling me nasi
shu ozenti kufumbe nama fancy versity eisani kuteni unge gamtati
En u luistert naar de plaatkast van oprichter van het Theater Hotel Théâtre Courage, Katrien van Beurden. En we hadden net over het feitje naar Palestina ging in 2013 en 5 jaar lang heen en weer bleef pendelen nadat de oprichter van een gezelschap was doodgeschoten.
Ja.
En dan ging je met mensen, jongens samenwerken, jongens met name begrijp ik, geen meisjes of
wat? Ja, ook meisjes.
Oh ja.
Maar voornamelijk jongens en eigenlijk door de jaren heen zijn er ook langzaam meisjes bijgekomen.
Ja.
Maar in het begin waren het inderdaad voornamelijk jongens.
Waarbij je aan types moet denken die af en toe met een bom naar Israël ging ongeveer, toch op hun buik.
Ja, of die in ieder geval zich wilden aansluiten bij bepaalde groeperingen. Of,
wat heb je met hen gedaan?
We hebben met hun de...
Eerste... Oh ja, wie zijn we eigenlijk? Want je zegt
ja, ik en mij en het team van acteurs.
Een stuk of hoeveel moeten we dan?
Nou, ik ben eerst samen met één actrice en één acteur gegaan. Daarna ben ik nog in mijn eentje geweest. En daarna ging ik weer terug met muzikanten en acteurs.
Oh ja, dus iedere keer een beetje veranderd.
Ja, iedere keer een beetje anders, ja. En daar gingen we zeg maar met de tragicomische maskers.
Ja.
Trainde ik ze eerst helemaal hoe je die technisch moest spelen. En virtuoos moest maken. En dan stelde ik de vraag, wie zijn deze archetypes voor jullie?
Ja.
En dan namen ze me mee. Dus dan namen ze me mee naar hun huis. Of naar,
letterlijk ook.
Letterlijk.
Ja.
Naar begraafplaatsen. Naar de woestijn.
Ja.
En, of stiekem naar wat voor hun de vijand is. En dan weten ze aan dat is degene die mij onderdrukt. Of dat is degene, noem maar op. En dan met al die verzamelde verhalen maakte ik dan voorstellingen met ze.
Ja. In welke taal trouwens? Gewoon in het Engels?
Nou, met die maskers kun je in Jabbertalk praten.
Ja.
In het Engels. Je kan eigenlijk 6 verschillende talen doen. Dat maakt eigenlijk niet uit. Want de beweging is wel de boventoon. Dus je kan... Het is een beetje wat je net over het filmpje zei. Je kan het altijd begrijpen.
Ook het allereerste filmpje video over dat natuurlijk.
Ja, ook al begrijp je de taal niet. Omdat het zo super virtuoos is.
Ja.
En het is ook heel komisch. En op impro. En als we improviseren, wat we heel veel doen met het publiek ook... Ja. Dan heb je wel altijd eentje die... Ik doe het van het Engels en dan word ik heel snel vertaald in het Arabisch. Om contact met het publiek te houden, zeg maar.
Ja.
En dan
heb
maakt...
jij dat ontwikkeld?
Ja.
Alles?
Ja. En dan maakten we die voorstelling en dan toerden we daar rond. Door dorpen en plekken en pleinen. En de maskers bestaan niet in de islamitische cultuur.
Ja.
In de geschiedenis ervan. Dus het was op heel veel plekken ook voor het eerst dat ze... Dit komisch, tragisch, satirisch. Dus voor mensen, überhaupt dat ze theater zagen, maar helemaal dit, zeg maar.
Ja.
En
wat zagen ze?
Nou, het mooie aan die maskers is dat het heel mooi gespeeld wordt. Op het moment dat zo'n jongen van 18 omdraait en zijn vader van 90 speelt.
Ja.
En hij verandert helemaal in een oude man. Dan, ja. Wat het mooie aan een masker is, het publiek vergeet eigenlijk dat het een masker is. Die ziet gewoon een oude man.
Ja.
Maar omdat hij tegelijkertijd ergens in zijn achterhoofd al weet dat het niet de speler is, zijn ze veel vrijer in hun reacties. Want ze praten eigenlijk tegen maskers. Ze hebben minder snel het gevoel dat ze iemand pijn doen, omdat er iets tussen zit. Dus waar veel mensen zeggen een masker verhult, is het eerder andersom. Het ontmaskert, omdat de reacties van het publiek veel opener worden. En
in dit geval, want ik denk onmiddellijk aan social media met dit soort dingen, maar in dit geval dus heel positief.
In dit geval heel positief, plus dat je in dit geval en in sommige landen waar ik was, ze dingen met de maskers konden zeggen of doen die ze zonder maskers niet konden doen.
En nou, ik kan me voorstellen, want je bent dus ook in Iran geweest.
Ja.
Dan denk ik aan Iran als je zoiets zegt van de landen die ik zo...
Nou, ook Palestina en ook... Het zijn in heel veel plekken toch heel veel taboes. Maar in Iran absoluut ook. En Iran was bijvoorbeeld één ding... dat je niet elkaar ook mag aanraken op het toneel.
Ja, of, mannen ook niet. Vrouw ook niet.
Er zijn heel veel codes.
Ja.
En een actrice speelde een oude vrouw. En die raakte op een gegeven moment de tolk aan tijdens de improvisatie. En toen zei iemand in het publiek, dat mag niet.
Ja.
En toen zei iemand anders aan. Maar zij speelde alsof ze zijn moeder was.
Ja.
En toen zei ze, ja, maar het is mijn zoon.
Ja.
En toen riep het publiek, oh, dan mag het wel.
Ja.
Snap je, dat zijn dubbele dingen. Maar ook op sommige plekken waar homoseksualiteit het gevaarlijk is. Om, had je jongens die bepaalde maskers speelden, waardoor ze ineens wel dat konden uiten. En het heel publiek weet het dan en die laat hem dan met rust.
Heeft dit inderdaad veel, was je met name met pubers te maken? Want je hebt een paar keer over 18-jarige jongens.
Of nee, bij Palestina waren echt jonge jongens. Maar
ja, 18-jarige mensen.
Dat was per land verschillend. We hebben in Iran, ook in het noorden van Iran, heeft een van de actrices, en daar waren vooral Koerden en dat waren vooral oudere mannen.
Ja.
En die wilden ook heel graag met die masker spelen. Dus dat maakte ons niet zoveel uit, welke leeftijd het was.
Ja, want wat... je begint dan in Palestina, daar bestaat al 19 jaar. Dus wanneer denk je, want het wordt meer dan een mooi project in Palestina. Heb je denk je dat je na een paar van die jongens gewoon wat vrolijker over het leven hebt doen denken, waardoor ze minder...
Nou, 2 zijn vaste spelers, dus die toeren nu met mij mee de wereld over.
Oh ja, en die waren ooit, stonden ze op het punt om nare dingen te doen.
Ja, en die zijn tot op de dag van vandaag bij me.
Is dan niet gewoon een hele simpele conclusie dat er veel meer theater gemaakt moet worden in overal in de wereld? Of is dat een te makkelijk...
Want ook
in Amsterdam heb je gebieden, plekken waarvan ik denk, nou, die kunnen zo'n project goed gebruiken.
Kijk, het antwoord is natuurlijk, het simpelste antwoord is ja.
Ja.
En tegelijkertijd vind ik het ook niet goed zijn.
Oh.
Als ik heel kritisch ben. Omdat heel veel van die jongens wel van die plekken zijn ook heel kwetsbaar. En heel veel theatermakers. Ik denk dat er wereldwijd ook groepen zijn die gaan naar zo'n plek toe. Die doen fantastisch, gaan weer weg. En dan wat?
Het circus als het ware.
Ja.
Wat niet structureel helpt.
Nee, want je laat mensen achter met een moment van hoop.
Ja.
En vervolgens bijtrekken door.
Ja.
En dat kunnen die mensen niet. Dus onze regel was wel heel erg. Als we erheen gaan en we gaan weg, dan moeten zij met iets achterblijven, waardoor het niet uitmaakt dat wij er niet meer zijn en zij door kunnen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Soms is het dan leuker voor de theatermaker dan voor de kwetsbare persoon.
Ja,
dat
dus
je daar geweest
nou,
bent.
Omdat je, ja. Nee, ik bedoel, ik zie nu twee mensen eigenlijk voor me. Namelijk enerzijds iemand die dat ruig gewoon interessant vindt en ook leuk. Want je wilde jezelf niet niet beter maken dan je was. Zeg maar aan de andere kant ook wel iemand die inmiddels denkt, ja, je moet het wel verantwoord doen.
Ja, absoluut.
Ja,
nee, ik ben inmiddels ook wat ouder. Dus ik heb inmiddels na al die jaren ook wel echt een visie op gekregen. En ik heb daar absoluut een mening over. Als we het weer even terugpakken over jezelf zijn. Of altijd, ik persoonlijk ga niet tegen die jongens zeggen, deel me je trauma. Of
nee.
Ik ga niet zitten. En het fijne aan dat ik met materiaal kom, bijvoorbeeld een masker, en ik leer ze dat spelen. En dan gaan zij zelf bepalen wat ze ermee willen. Is een hele prettige weg.
Zeg je ook wel eens van, nu moet je stoppen, want nu hoor je, raak je jezelf te diep. Of nou goed, dat je mensen in bescherming tegen zichzelf moet nemen.
Ja, absoluut. Ja, als ik zie dat iemand helemaal dichtklapt of er helemaal, tuurlijk. Want dan wordt het therapie en ik ben geen therapeut.
Nee, wat ben jij in de kern daar? Als je op dat soort plekken komt.
Theatermaker.
Toch wel gewoon theatermaker.
Ja.
Toch ook een beetje iemand die met het circus langskomt.
Ja, ik geloof wel dat het een therapeutische werking heeft. Maar ik ga me niet voordoen als therapeut.
Ja.
Ik denk dat daar een belangrijke... Ik geloof wel dat omdat het werk wat we doen ook heel vrolijk en heel erg verbeeldings is.
Ja.
Het feit dat mensen heel erg in contact komen met speelsheid. Dat heel helend kan zijn.
Ja, want dat daarvan denk ik een keer lekker dansen. Dat is verder, kan ik me ook wel voorstellen, als het gewoon wat minder heftig en trauma gericht is, zou ik maar zeggen. Dan kan dat gewoon altijd wel leuk zijn. Een keer een leuke vakantie is natuurlijk ook leuk. Ook...
Ja, maar ik denk ook wel wat dieper niveau dat lachen. Gewoon de functie van lachen. Dus daarom beginnen wij die voorstellingen daar vaak super komisch.
Ja.
En daarna gaan we pas het tragische gedeelte doen. Daar zou ik zo een voorbeeld van geven. Maar dan als een publiek heel hard gelachen heeft, dan gaat hij makkelijker huilen en het daarna het erover hebben.
Ja.
Maar als je het er eerst over hebt en dan moeten we huilen en daarna nog lachen, is veel ingewikkelder. Dus lachen weekt iets los, waardoor we met afstand meer naar iets kunnen kijken. Dus ik zet de lach ook strategisch in.
Kan je dat trouwens? Heb je dat in je? Dat je vrij snel mensen aan het lachen kan krijgen?
Nou, de materie heeft het in zich.
Ja, maar je moet het wel uitvoeren. Of zeg je van, de materie is zo goed dat je gewoon zo'n masker werkt op de lachspieren, om zo maar te zeggen.
Ja, die werken echt op de lachspieren. Ja, en ook de techniek, zeg maar. Absoluut. En de groep heeft veel humor.
Ja, nee, want even, we zijn al langzamerhand bij de laatste 7 minuten. We gaan nog één nummer draaien trouwens, zodat je dat weet. Als mensen denken, hey, dit is interessant, wat mooi. Zoals ik dat natuurlijk dacht. Je kan dan Theater Courage, maar dan die 3 woorden. Maar dan moet ik het even kijken. Ja, Theater Hotel Courage inderdaad.
Ja.
Als je dat googelt, dan kom je er vanzelf.
Ja.
Gaan jullie binnenkort nog naar plekken toe? Of ga jij nog naar plekken toe binnenkort?
Ja, wat nu zeg maar op de planning ligt is Korea.
Ja, Zuid-Korea neem ik aan wel.
Ja, Zuid-Korea. En waar ik mee bezig ben is naar de Inuits.
Ja. Oh, de iglo's. Hoe heet het nou?
De iglo's.
Ja, en, de Eskimo's.
Nee, ik vind de iglo's leuker.
Oké, de iglo's. De iglo's waar ook wat mensen in wonen.
Precies.
Ja.
En we gaan een nieuwe voorstelling ontwikkelen via onderzoek. En daar beginnen we in de zomer mee.
Wat voor soort voorstelling?
Echt een hele scherpe improvisatievoorstelling die een ode is aan de gekte van de wereld van vandaag.
Oh.
Punt NL.
Oh, en dat, met wie ga je dat doen trouwens? Want we hebben
met het gehele internationale team. Dus oh, ja. Komen spelers uit binnen- en buitenland samen om dat te doen. En dan toetsen we einde van de zomer ook wel op publiek.
Ja.
Dan hoef je geen kaartje te kopen, dan mag je gewoon langskomen.
Gewoon in Amsterdam ergens?
Ja. Ja.
Oké. Okay. Want trouwens, want we hebben totaal niet gehad over je normale tracteercarrière, die je ook voor 50-50 doet, zei je zelf al een beetje. Er zijn misschien mensen die denken, hey, ken die stem ergens van? Want jij doet ook veel stemwerk, toch?
Nee.
Oh, dat valt wel mee.
Nee, dat valt echt heel mee.
Oh, oké. Okay.
Nee.
Het is meer dat je films en dat soort dingen.
Ja,
en
je kan nu leuk naar Kerst met de Kuipers kijken op Videoland. Daar zit ik in en er komen een aantal series uit.
Je hebt een korte film Aline gespeeld, geloof ik, een keer.
Ja, en ik ben nu net een korte film opgenomen. En ik ben nu een serie Zwanenburg, een hele mooie serie die op de KRO komt.
Is dat, heb je dat er ook nodig naast? Zeg je dat je zegt, ik ben ook heel blij dat ik dat altijd samen ben blijven doen?
Ja, ik vind film en tv superleuk. Ja. En ook omdat het een hele mooie techniek is. En te heel erg tot de verbeelding spreekt. Ik vind het heerlijk om het te combineren. Ja.
Ja.
Dat is best of both worlds.
Volgens mij is dit een dame die er weg heeft gevonden nadat ze van school was getrapt. Om even. Even kijken. Waar gaan we mee eindigen trouwens?
Doe maar met Eric Clapton.
Eric Clapton. Ik weet niet hoe lang die duurt. Ik weet. Oh. Even kijken.
Hoor. Spoel je een stukje door?
Ja, nee. Ik denk dat die kort van 25 duurt. Zo. Het is. Even kijken. Waarom Eric Clapton trouwens?
Omdat het net de verjaardag van mijn overleden vader was.
Ja.
En daar doe ik gewoon even een ode aan.
Oh ja, eerst een ode aan de buurvrouw die je hielp in de HEMA. Oh ja, het is inderdaad een heel lang nummer. En nu een ode aan je vader. Dus we gaan na het gedeelte luisteren.
Ja.
Niet natuurlijk nadat ik je heel erg hartelijk bedankt voor je komst.
Ja.
En aan te kondigen dat... Nou, voorlopig nog niet even duidelijk is wie er allemaal te gast komen. Maar er komen interessante mensen natuurlijk. Alvast heel fijn kerstfeest iedereen. En een heel gelukkig uiteinde en dat soort dingen als jullie niet meer naar de radio luisteren. Maar nu gaan we dus luisteren naar Eric Clapton met My Father's Eyes.
Dankjewel.
Zoals gezegd was dit dus een herhaling van 2019, 16 december om precies te zijn, met Katrien van Beurden. Dus over 2 weken weer een reguliere uitzending met een normale gast. Mochten jullie denken, hey, dit is een leuk programma, ik wil meer terugluisteren, daar meer van terughoren, we nodigen jullie uit om Pieter Tinberg te googlen en dan bij de Salto-pagina of mijn Facebook-pagina uitzendingen terug te luisteren. Ook als je denkt, ik kan die jongen nog wat goede adviezen meegeven, ik hoor het altijd graag. Dus laat het voor horen. Google gewoon Pieter Tinbergen met 2 poten Tinbergen. En daar kom je vanzelf wel op de gebruikelijke informatie. En om terug te luisteren kan je dat dus altijd ook doen op de Salto-pagina, waar vele tientallen uitzendingen van de afgelopen 2 jaar terug te luisteren zijn, met allemaal zeer interessante gasten uiteraard. Ik hoop dat jullie verder heel erg genoten hebben van het afgelopen uur en wens jullie uiteraard een hele fijne werkweek toe. En dat jullie maar geen corona mogen hebben en krijgen, en laat staan de ernstige gevolgen ervan. En dan hoop ik jullie weer terug te kunnen krijgen als luisteraar over 2 weken met een zeer interessante dame die van alles weet over mooie muziek. Dat kan ik jullie nu al melden. Hopelijk dus tot over 2 weken. Ah.